Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst vindt de bediening plaats van het sacrament van het heilige avondmaal. Vanmiddag om 16:30 hoop ik u in de dienst van nabetrachting weer voor te gaan. Donderdag 17 mei is de hemelvaartsdag. De dienst vangt aan om 10:00 en ik hoop zelf ook dan voor te gaan. 20 mei zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10:00 dominee Wees Schinkelshoek. 'S middags om 16:30 hoop ik zelf voor te gaan. Dat is wat eerder dan gebruikelijk, omdat ik daarna nog door moet. Dus let u op dat tijdstip 16:30. De dienst erop veranderd. De eerste collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103, de versen 4 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Vers 4 en vers 6 uit Psalm 103. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten wij een antwoord daarop zingen, Psalm 143, het 5e vers. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Psalm 143, het 5e vers na de belijdenis van het geloof. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Want de Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere Heilige God, als wij aan het begin staan van deze dienst, als wij uw aangezicht zoeken, laat dan waar mogen zijn wat wij zongen. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Ik tracht uw werken na te gaan. Dan bent u de God die het volk uit Egypte heeft uitgeleid. Dan bent u de God die uw volk bevrijd heeft uit de gevangenschap van Babel. Dan bent u die God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. O God, wie kan u evenaren, hoe heerlijk zijn uw wonderdaden. En bidden wij dat ook in deze dienst, heren, van de bediening van woord en sacrament, onze gedachten terug mogen gaan naar wat u gedaan hebt, naar uw wonderdaden, hoe u gehandeld hebt en gesproken hebt, in de dood, in de begrafenis, in de opstanding van Jezus Christus. Heren, wat hebben wij in onszelf? Wat kunnen wij zoeken en vinden in ons eigen leven? Als wij ons hebben voorbereid in deze week, dan weten wij dat. En dan zinken wij voor u weg, Heere. Maar als wij mogen zien op uw wonderdaden, op wat u gedaan hebt, ja, dan alleen kan er hoop en geloof en verwachting in onze harten zijn. En dan bidden wij om, Heere, dat wij zo'n gezegende dienst mogen hebben en dat wij dit avondmaal mogen houden tot zijn gedachtenis. Dat wij Christus hierin zullen gedenken en wat u in hem gedaan heeft. Het behaagde u om hem te verbrijzelen. En dan zijn dat voor ons onbevattelijke woorden, maar wij bidden u, Heere, dat wij het niet zullen begrijpen, maar mogen aanvaarden, mogen ervaren, mogen ondergaan, dat wonder van uw diepe, onbegrijpelijke liefde. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Dan bidden wij, Heere, wees bij ons in de bediening van het woord, wees bij ons in de bediening van het sacrament, help ons in het luisteren, geef rust in de gedachten, geef verlangen om u te ontmoeten, geef de begeerte om uw naam te belijden. Heere, wees ook met uw dienaar, als hij het woord zal brengen en als hij het sacrament zal bedienen in de naam van Jezus Christus. Geef dat alles in goede orde mag verlopen, maar bovenal, Heere, dat het mag zijn tot vreugde en blijdschap in onze harten. En dat wij mogen zien, Heer Jezus, dat uw evangelie een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan bidden wij, Heere, voor deze gehele wereld die verloren ligt in schuld en zonde, maar waar u uw koninkrijk in opricht, waar uw kerk aanwezig mag zijn en waar het licht mag schijnen in een duistere wereld. En we bidden, Heere, dat ook deze avondmaalzondag daaraan mag bijdragen. Dat wij onze harten omhoog zullen heffen naar de hemel waar Jezus Christus is. En dat dat getuigenis ook in deze wereld mag uitgaan. We bidden voor de kerk van Christus wereldwijd. Ook daar waar vervolging zijn, waar mensen werkelijk in het midden der gevaren zijn. Heere, we dragen ze aan u op. Waar vervolging, verdrukking, bestrijding is, waar uw kerk wordt aangevallen, Heere, dat is toch overal ook in ons land. Al is het hier anders dan elders. Maar Heere, houd door uw kracht uw volk in stand. Gedenk degene die hier niet bij kunnen zijn, het zij door het werk dat zij doen, het zij door ziekte, of sommigen zullen moeten oppassen, anderen zijn te oud om nog naar de kerk te komen. Heere, we dragen ze alle aan u op en we bidden dat u ook hen uw zegen mededeelt. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Wij openen het woord van God in 1 Korinthe 15. Wij lezen hetzelfde gedeelte als vorige week. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. En het woord van God spreekt als volgt in dit gedeelte. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van alle is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Tot zover de schriftlezing. De tekst waar we kort bij stilstaan in deze dienst is het derde vers en dan voornamelijk het tweede deel daarvan. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Wij schrijven boven de preek, Paulus maakt het evangelie bekend. Zo is hij ook begonnen aan het begin van dit hoofdstuk. Voor zijn broeders, ik maak bekend het evangelie. Dus wij schrijven dat boven de preek. Paulus maakt het evangelie bekend. Drie gedachten. Ten eerste, het evangelie gaat over Jezus Christus. In de tweede plaats, het evangelie gaat over zijn dood. En ten derde, het evangelie is voor ons. Paulus maakt het evangelie bekend. Evangelie betekent goede boodschap. Hij maakt een goede boodschap bekend. Onze eerste gedachte, het evangelie gaat over Jezus Christus. Ja, dat weten we. Waar zou het anders over moeten gaan? Maar het is toch goed dat wij vanmorgen daar opnieuw bij stilstaan. Het gaat over Jezus Christus. Daar ligt het accent. Ten tweede, het evangelie gaat over zijn dood. Het gaat over meer dan dat alleen. Het gaat ook over zijn opstanding. Paulus noemt dat hij gestorven is, dat hij begraven is, dat hij is opgewekt. Maar nu vanmorgen staan wij voornamelijk stil bij zijn dood. Vers 3 zegt immers dat Christus gestorven is. Vanmiddag wil ik dan meer aandacht vragen voor zijn opstanding. Dus onze tweede gedachte, het evangelie, gaat over zijn dood. En dan ten derde, het evangelie is voor ons. Een goede boodschap die aan ons verkondigd wordt en in de sacramenten wordt verzegeld. Dat zijn de drie gedachten waar we met Gods hulp bij stil willen staan. Laten wij als voorbereiding op de verkondiging zingen Psalm 78, het tweede en het vierde vers. Over de daden van God. Wij hebben daar in de andere psalmen ook reeds over gezongen. Wat God gedaan heeft. Daar moet het accent vallen. Psalm 78, vers 2. Verborgen heen. Met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden. En dan als laatste regel zijn sterke arm en grote wonderdaan. Ook het vierde vers. Opdat ze op God hun hoop stellen zouden in het oog zijn daan. En wat er volgt, Psalm 78, vers 2 en 4. Gemeente, wij schrijven boven de preek. Paulus maakt het evangelie bekend, waarbij onze eerste gedachte is: het evangelie gaat over Jezus Christus. Vorige week hebben we bij dit gedeelte ook al stil mogen staan over de eenheid van evangelie en van geloof. Alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. We zullen vanmorgen kort stilstaan bij voornamelijk het slot van vers 3, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Gemeente, Paulus zegt in vers 1 dat hij het evangelie bekend maakt. Ik zei zojuist al, evangelie betekent een goede boodschap. Waar gaat die boodschap over? Het antwoord geeft Paulus zelf vanaf ons tekstvers. Hij zegt daar: ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat, en dan volgt er een zin, dit heb ik ontvangen, dit is mijn boodschap, dit geef ik door, dat, en dan komt er een lange zin waarbij Christus het onderwerp is. En die zin die loopt helemaal door tot en met vers 8. En dat is niet zomaar. Paulus, je ziet hem als het ware zoeken naar een verwoording om voortdurend ook in taalkundig opzicht de zin zo te houden dat Jezus Christus het onderwerp van de zin blijft. Dat Christus gestorven is, vers 4, dat hij, met een hoofdletter, Christus is begraven, dat hij is opgewekt. En dan zegt hij in vers 5 niet, en Cephas zag hem, nee, dat hij van Cephas is gezien. Christus blijft het onderwerp van de zin. Daarna, van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500. Daarna, vers 7, is hij gezien van Jacobus, daarna van de apostelen. De laatste van allen is hij, nog steeds Christus, van mij gezien. Paulus legt er alle nadruk op dat Christus het onderwerp is. Daar gaat het evangelie over. En gemeente, ik zou dat vanmorgen ook met nadruk willen onderstrepen. We hebben een week van voorbereiding achter de rug. We hebben ons misschien allerlei vragen gesteld. We hebben ons hart onderzocht. We hebben misschien wel die vraag gesteld aan onszelf of met anderen besproken. Ben ik nu bekeerd? Heb ik nu dat geloof? Zou ik durven zeggen dat ik een kind van God ben? Gemeente, het evangelie gaat, ik zeg het natuurlijk wat zwart-wit, kom er straks wel op terug. Het evangelie gaat niet over u, het evangelie gaat niet over jou, het evangelie gaat over Jezus Christus. Mag ik de vraag stellen, hebt u in deze week van voorbereiding die vraag gesteld? Wat is het evangelie? Hebben wij de vraag gesteld, wie is Jezus Christus? Dat is het beginpunt van ons zelfonderzoek. Daar begint Paulus ook. Het evangelie gaat over Jezus Christus. Wij zouden misschien als wij een uiteenzetting verwachten, ik maak u het evangelie bekend. Nou, dan gaat Paulus spreken over verlossing, wedergeboorte, hemel en wellicht ook de hel. Zaligheid, dat zullen wel de woorden zijn die hij gaat gebruiken. Nee, gemeente. Hoe belangrijk die woorden ook, maar die staan hier niet. Jezus Christus is het onderwerp van deze lange zin. Het evangelie gaat over hem. Het is een boodschap die ons vertelt wat God deed in Jezus Christus. En als wij vanmorgen in een dienst van bediening zijn van het avondmaal, gemeente, laten wij dat voor ogen houden. Het gaat in het evangelie over Jezus Christus. In Galaten 1 zegt Paulus, het evangelie is niet naar de mens. Het is wel voor de mens, we zullen daar in de derde gedachte bij stilstaan, maar het is niet naar de mens. Het gaat niet allereerst over u en jou, over mij, over onze toestand. Wij maken dat er zo gauw van. Dat kan op een wat populaire manier, dat we tegen mensen zeggen, die we een keer ontmoeten en een gesprekje hebben, God heeft een plan met je leven. Is dat het evangelie? God wil dat je gelukkig wordt. Is dat het evangelie? God wil je verlossen van je ziekte en belooft dat je beter wordt. Nee, geweten, dat is het evangelie niet. God bevrijdt je van je depressiviteit. Dat is het evangelie niet. God wil je bekering geven en wedergeboorte. Is het evangelie niet. Evangelie gaat over Jezus Christus. Het is niet naar de mens. Het begint niet bij ons en wat wij voelen en denken en waar wij naar verlangen, wat wij graag zouden willen hebben en waar God dan wel bij aansluit. Het evangelie gaat over Jezus Christus. Word je dan ongelukkig als je in Christus gelooft? Nee, gemeente. Daar word je gelukkig van. Maar we moeten er niet mee beginnen. Het evangelie gaat over Jezus Christus. Denk nog eens een keer aan het woord. Goede boodschap. Evangelie. Het is een bekendmaking. Over wat God gedaan heeft. En gemeente, dat mag voor ons ook de bevrijding zijn. Ook vanmorgen. Als wij ons afvragen. Heb ik wel geloof? Zou God mij werkelijk bekering willen geven? Dan komt dan gauw het antwoord. Dat heb ik niet verdiend. Wie zou ik zijn? U hebt gelijk, gemeente. Als we bij onszelf starten, dan slaat de twijfel toe en dan blijven wij in onzekerheid. Maar het evangelie gaat over historische feiten. Over de dood van Christus, over zijn begrafenis, over zijn opstand. Gemeente, hoe wij ons voelen, maakt niet uit, maar dit zijn feiten. Dit is de waarheid en daar ligt de ruimte in. Het evangelie vertelt ons wat er gebeurd is. Wat God gedaan heeft, hoe hij gehandeld heeft. Dat Christus gestorven is, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. En daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat Paulus hier, daar gaat dat hele hoofdstuk over, dat hij de feiten, de helsfeiten, de objectieve feiten verkondigt en meedeelt. Daar spreekt hij over. Dat is zijn goede boodschap. Laat dat voor ons ook zo zijn vanmorgen, gemeente. Dat we ons daaraan vastklemmen. Niet aan onszelf. Dan zijn we verloren drenkeling. Als ik mijzelf aan mijzelf vastgrijp. Maar als ik mij vastgrijp aan de helsfeiten. Aan dit evangelie. We gaan naar de tweede gedachte. Het evangelie gaat over zijn dood. Het gaat over meer dan dat. Het gaat ook over zijn begrafenis, het gaat ook over zijn opstanding, ik noemde het al. We kunnen wel zelfs zeggen dat in 1 Korinthe 15 de meeste aandacht uitgaat naar de opstanding. En toch, Paulus slaat de dood van Christus, dat hij gestorven is, niet over. Vanmiddag zullen wij uitvoerig stilstaan bij de opstanding. Nu, vanmorgen, staan wij stil bij zijn dood. Het evangelie gaat over zijn dood. Gemeente, dat is ook, ja, wij kennen die woorden, het is bekende taal en het is toch verbazend en verrassend dat dit er nu staat. Ik kan me herinneren dat toen ik in Utrecht studeerde, er zat een man bij ons in de groep, heel vrijzinnig was hij en hij gaf zijn mening nogal nadrukkelijk te kennen en een keer in de pauze hadden we een gesprekje en hij stond te voeteren op die 12 artikelen. Die 12 artikelen zegt hij afschuwelijk. Er staat helemaal niets in over het leven van Jezus. Er staat in dat hij geboren is uit de maagd Maria. En dan staat er meteen achteraan dat hij geleden heeft. Waarom staat er niks over zijn wonderen, over zijn woorden, over zijn voorbeeld? Hij vond het maar een slechte samenvatting. Die 12 artikelen, waardeloos. Ik weet nog hoe mij dat raakte en hoe ik daarvan schrok. Ik heb er wel over nagedacht, heeft die man niet gelijk? Maar als wij Paulus lezen, doet Paulus hetzelfde. Waar gaat het evangelie over? Geen woord over alle gelijkenissen en alle wijze woorden die Jezus gesproken heeft. Er staat niets over. Geen woord over alle bijzondere wonderen die hij gedaan heeft. Waar de mensen ontzettend verbaasd van waren. Geen woord erover. Onmiddellijk na zijn dood. Daar ligt toch de kern van het evangelie. hoe belangrijk en hoe goed het ook is, gemeente, om de evangeliën te lezen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, over wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Maar toch het evangelie naar zijn kern teruggebracht, dat hij gestorven is. En daarom, de 12 artikelen vatten dat ook goed samen. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Waar gaat het toch uiteindelijk om? En waarom, gemeente? Wel, omdat God daar allereerst in handelde. Ik zal dat zo nog nader uitleggen. Er zijn veel mensen in Nederland die de lijdensgeschiedenis wel kennen. Hoeveel mensen zijn er niet geweest die in de week voor Goede Vrijdag of op Goede Vrijdag naar de uitvoering van de Matthäus Passion van Bach gaan en heel dat lijdensevangelie horen en ervan onder de indruk zijn? Hoeveel duizenden mensen zijn hier niet geweest in Rotterdam die naar de Passion zijn geweest, of die, het schijnt dat miljoenen mensen op televisie ernaar hebben gekeken. Maar ik denk dat de meeste mensen daar iets zien van een lijdend mens, een goede man, Jezus. Rechtvaardig iemand die, zoals zoveel in deze wereld, het onrecht over zich heen krijgt. Dan is dat een soort voorbeeld, een prototype van iemand die goed is, maar die op weerstand stuit. En ja, dan is dat een soort beeld van deze wereld die helaas in onrecht leeft. Is dat het evangelie? Dat Jezus goede bedoelingen had, goede woorden sprak, maar helaas niet werd begrepen? Nee, gemeente. Het gaat in het lijden, in het sterven van Jezus Christus, over de vraag wat God daar deed. God handelde op dat moment. En daarom schreef Paulus erbij, naar de schriften. Wij kunnen gaan zoeken in het Oude Testament. Hij doelt natuurlijk op het Oude Testament, want het Nieuwe Testament bestond nog niet. We kunnen gaan zoeken naar teksten die hij zou hebben kunnen bedoelen. Maar dat mag ook wel, Jesaja 53, denken we als eerste aan, de offerdienst. Maar toch, gemeente, hij bedoelt dat als een geheel. Naar de schriften. Al de geschriften van het Oude Testament, waar spreken die over? Wel over wat God gedaan heeft. Zo mogen wij het Oude Testament samenvatten. God handelt. Hij heeft het volk verlost uit Egypte. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. God heeft het volk uit Babel teruggebracht. Jesaja 40. En zo zijn er meer momenten. Heel dat Oude Testament, heel de godsdienst van de Joden, gemeente, steunt op wat God gedaan heeft. Daar komt onze godsdienst uit voort. Daar moeten wij beginnen. En daarvan getuigen de schrift. Over de daden van God. Als Paulus er hierbij schrijft, naar de schriften, dan mogen we dat in die brede zin lezen. Die dood van Jezus was maar niet een unieke man die helaas een erbarmelijk einde vond. Maar God handelde daar. Paulus durft dit moment op hetzelfde niveau of zelfs hoger te plaatsen dan de uittocht uit Egypte. Dan de verlossing uit Babel. God handelt in de dood van Jezus Christus. En hoe dan, gemeente? Wat gebeurde daar? Hij zegt het erbij, die gestorven is voor onze zonden. Denk nog even terug aan wat ik vorige week heb gezegd. Dat is niet onze interpretatie, dat is niet onze kleur die wij daaraan geven. Maar zo was het. Zo bedoelde God dat. Daarom heeft hij zijn zoon verbrijzeld. Voor onze zonden. Gemeente, er staat zelfs niet dat Christus gestorven is voor ons. Dat is ook waar. Maar er staat voor onze zonden. Iemand kan zijn leven geven voor een vriend. Dan kan die vriend een onvolkomen, een onvolmaakte iemand zijn. Maar het is wel je vriend. Je houdt van hem. Je houdt van haar. Iemand kan zijn leven geven voor zijn kinderen. Voor je vrouw, voor je man. Voor je familie. Voor mensen die je waardeert, die je lief hebt. Maar er staat hier dat niet dat Christus gestorven is voor ons, maar voor onze zonden. Hij had niet het goede in u, in jou, in mij op het oog toen hij stierf, omdat wij zijn vrienden zouden zijn, maar hij stierf voor onze zonden, voor dat slechte, voor dat verdorvene, voor dat kwaad dat in ons hart leeft. Voor die vijandschap tegen God, die zonde, die weerstand, dat ongeloof. Daarvoor stierf hij. Er zijn weinig woorden in de Bijbel die zo diep gaan als deze woorden. Gestorven voor onze zonden. Is zijn liefde dan zo groot, dat hij zich in de dood gaf voor dat slechte, voor dat onuitroeibare kwaad, voor die macht in mijn leven die ik er niet onder kan krijgen? Ja, gemeente, daar stierf hij voor. Voor onze zonde. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. Daar stierf hij voor. En toch, gemeente, juist daar en in zijn dood, in dat einde leek het, daarin heeft hij overwonnen. Zo heeft God dat gewild, dat was de daad van God. Toen heeft hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Die vijandige wereld is met God verzoend op dat moment. Toen Christus stierf voor onze zonde. Gemeente, dat is nu evangelie. Dat is de goede boodschap. Dat God dat deed. Voor onze zonde. Ik kan de woorden niet vinden, gemeente, om dat uit te drukken. Maar laat die woorden maar tot u komen en in uw hart zinken. Dat Christus gestorven is voor onze zonde. Naar de schriften. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben gezien in de eerste plaats dat het evangelie gaat over Jezus Christus. De tweede, het gaat over zijn dood. En dan ten derde, het evangelie is voor ons. Ja, zegt iemand, inderdaad, daar zit ik nu op te wachten. Want uw eerste en tweede gedachte bleven toch wat algemeen. Maar het is wel een persoonlijke zaak. Is dat nu voor mij? Belangrijke vraag, gemeente. En zelfs binnen mijn derde gedachte schuif ik hem nog even vooruit. Want het is niet het allerbelangrijkste. Wij, zelfs in ons zelfonderzoek, gemeente, zetten we onszelf zo snel centraal. Mag ik het zo zeggen? Zijn sterven van Christus is belangrijker dan mijn sterven. Zijn leven is belangrijker dan mijn leven. Ik sta niet in het middelpunt van de geschiedenis. Christus wel. Wij zoeken zo gauw en zo graag, wij verlangen ernaar dat God ingrijpt in ons leven. En we zien eraan voorbij, gemeente, dat hij al ingegrepen heeft in de wereldgeschiedenis. Toen Christus stierf voor onze zonde. Dat is veel belangrijker dan mijn leventje. Het evangelie is voor ons, inderdaad. Maar nooit los van Christus. Ja, gemeente, dat is soms heel verootmoedigend. Om te beseffen dat ik in dat opzicht helemaal niet belangrijk ben. U ook niet, jij ook niet. Als wij proberen te denken en te zien naar dat hoge niveau van God die handelt in deze wereld, de grote wonderdaden van God, dan moeten wij altijd weer zijn bij Jezus Christus. Bij zijn dood, bij zijn opstanding. En toch, gemeente, en toch, en nu komt het. Het is wel een evangelie voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. Een goede boodschap. Wanneer dan? Als ik verbonden ben met deze Christus. Als ik bij hem hoor. Als ik met hem verenigd ben. Als ik een christen ben. Door het geloof met hem verenigd, hem ingelijfd. Ja, dan gemeente, dan is dit een goede boodschap voor mij in mijn leven. Want dan mag ik zeggen wat God in hem gedaan heeft, in zijn dood, in opstanding. Ja, dat heeft hij in mij gedaan, voor mij gedaan. Dan is dat grote werk van God, die wonderdaad van God, dat is een wonderdaad voor mij. Als ik verbonden ben met hem. De gemeente, daar is de avondmaalstafel nu voor bedoeld. Om de verbondenheid en de eenheid met Jezus Christus zichtbaar te maken. Wat gebeurt er zometeen aan deze tafel? Wij krijgen het brood. En Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Wat mogen wij daarmee doen, gemeente? Wat een voorrecht. Wij mogen dat nemen. Wij mogen dat tot ons nemen. Wij worden daarmee verenigd. Als Jezus Christus zegt, dit is mijn bloed. Wij krijgen de beker. Wat mogen wij daarmee doen? Wij mogen dat tot ons nemen. En het wordt één met ons hele lichaam. Dat is nu avondmaal. Verenigd, verbonden met Jezus Christus zelf. Doe dat, zegt hij, tot mijn gedachtenis. Laten we daar onze gedachten op richten als wij aan de tafel zitten. Op wat God gedaan heeft in de dood van Jezus Christus. Dat is nu hem gedenken. Stilstaan bij hem. Bij zijn liefde. Dat hij zo ons heeft lief gehad. Tot het einde. Tot in de dood. Dat mogen wij zo zien. Het wordt verbroken. Het wordt vergoten. Zoals zijn lichaam verbroken is. Zoals zijn bloed vergoten is. Neemt. Eet. Dat zegt Christus tegen ons. Om die eenheid en die verbondenheid met hem tot uitdrukking te brengen. Om ons daarvan te verzekeren, gemeente. Zo zeker, als ik dit brood ontvang en mij toe-eigen. Zo zeker mag ik weten dat ik met Christus verbonden ben. Dat zijn dood mijn dood is. Dat zijn opstanding mijn opstanding is. Dat hij voor mij de toorn van God heeft weggedragen. Dat ik in dat brood, in die wijn, zeker mag zijn van de vergeving der zonde. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Toch een evangelie, gemeente. We denken aan de dood van Christus. Het geeft vreugde en blijdschap. Hoe kan dat? Als wij denken dat iemand op zo'n wijze is heen gegaan, gestorven voor onze zon. En toch een goede boodschap. Wel, gemeente, het is onze zaligheid. Het is onze bevrijding. Het is onze verlossing. En daar wil ik u dan toe nodigen. Om zo te komen aan de tafel. Mag ik het zo zeggen, gemeente, als een eerbetoon aan Jezus Christus. Als een dankzegging. Om zo zonder woorden hem te prijzen en te danken voor wat hij gedaan heeft. Gestorven voor mijn zonde. Dan gaat ons hart toch branden. En dan verlangen wij toch om de dodesheren te verkondigen. Om te belijden dat zijn liefde sterker was dan de dood. Dat hij zijn liefde heeft volgehouden door de dood heen. Door het graf heen. En dat hij is opgestaan. Zouden we hem dan niet loven? Zouden we hem dan niet prijzen? Dat hij machtiger en krachtiger is dan alle zonden in mij. Want hij is gestorven voor onze zonde. Zo is het avondmaal. Een zichtbaar evangelie. Dit evangelie. Dat Paulus verkondigd heeft. Dat wordt zichtbaar gemaakt. In het avondmaal. De dood van Jezus Christus. Gestorven. Voor onze zonden. Naar de schriften. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 86. Het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Psalm 86 is het, vers 4. Laten wij het tweede gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Wij lezen het tweede gedeelte. We beginnen bij ten andere. Het tweede gedeelte uit het formulier. Ten andere, laat ons ook nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij hem daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvader in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood is veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En hij heeft zo de vervloeking van ons op zichzelf geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel. met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer van hem verlaten worden. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en van de verzoening, besloten, vastgemaakt, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zij neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem dien, zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult u daardoor als door een gewisse gedachtenis en een pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geef en mijn bloed vergiet, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij dit met tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en het fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onderling als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle eens broods deelachtig zijn. Want zoals uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele druiven samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, omwille van Christus onze lieve zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, samen één lichaam zijn en dat niet alleen met woorden maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij beoefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijst en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade deelachtig mogen zijn. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende. en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijkmaken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit avondmaal sterken, in het algemene ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijden met mond en hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij Psalm 22, de versen 12 en 16. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ook het 16e, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, de versen 12 en 16. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijst en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gestorven voor onze zonden. De Heer Jezus weet wie wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Dat het soms zo moeilijk is om te zien op de daden Gods. En daarom heeft Hij dit avondmaal ingesteld. Opdat wij stoffelijke, natuurlijke mensen met onze eigen ogen mogen zien dat zijn lichaam verbroken is, dat zijn bloed vergoten is. En hij zegt, neemt, eet, gedenkt en gelooft. En daarom mag de nodiging uitgaan van deze liefdevolle Christus, die zichzelf in de dood heeft gegeven, waarin wij zijn liefde mogen zien. En hij wil zijn lichaam en zijn bloed uitdelen aan allen die ernaar verlangen om hem te erkennen en te prijzen en zijn naam te belijden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij een gedeelte lezen uit Galaten hoofdstuk 1. Galaten hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wij komen hier in dit gedeelte, voornamelijk in vers 4, dezelfde woorden tegen als die we lazen in 1 Korinthe 15. Onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Wij weten dat Paulus in deze brief aan de Galaten te maken heeft met mensen die toch hun steun, hun rustpunt zoeken in dingen van zichzelf. En hier in de aanspraak, in de groet, zet hij als het ware in dit vers het evangelie in al zijn kracht neer. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Hij gaf niet van zichzelf, hij gaf zichzelf. Hij gaf niet zijn rijkdom, hij gaf zichzelf, zijn leven. Alles die gestorven is. En hier die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat hij ons verlossen zou van deze wereld waar wij in vast zaten. Hij trekt, hij verlost, hij bevrijdt. Naar de wil van onze God en Vader. Daar zien we dat handelen van God in het werk in de dood van Jezus Christus. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De lofprijzing komt als het ware er vanzelf uit voort. En dan mogen wij hier ook bijeen zijn aan deze tafel van Jezus Christus. En hem prijzen. En dankzeggen voor de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons verlossen zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij samen zingen uit de avondzang. Het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Avondzang, het vierde vers. De nodiging van Christus mag opnieuw uitgaan. Zijn wonderdaden van God mogen opnieuw verkondigd worden. Het zijn de helsfeiten. Het zijn de historische gebeurtenissen waarin God gehandeld en gesproken heeft. Het is maar niet één mens geweest die teleurgesteld werd. Maar het was God die handelde en die zijn liefde openbaarde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Wij zien in dat bekende vers de tweedeling. Blijkbaar was dit offer nodig, omdat wij anders allen verloren zouden gaan. Maar God is een God van liefde, een zeer overvloedige fontein van alle goed. En hij heeft zijn zoon gegeven en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, omdat hij uw en jouw behoud op het oog heeft. En om ons te versterken in dat geloof, mogen wij komen en mogen wij nemen van het brood des levens. En mogen wij drinken, die dorst heeft, komen en nemen van dit water des levens om niet. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen lezen uit 1 Johannes hoofdstuk 4. In Johannes 4, de versen 7 tot en met 11. In Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaar, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Wij horen hier opnieuw dezelfde woorden voor onze zonden. In Galaten, het gedeelte dat wij zojuist lazen, lag de nadruk op de liefde van Christus, die zichzelf gegeven heeft. In dit gedeelte ligt de nadruk op de liefde van God, die zijn Zoon gegeven heeft voor onze zonden. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. Als wij versen als deze lezen, dan begrijpen wij dat Gods liefde zo anders, zo onbegrijpelijk veel dieper moet zijn dan onze liefde. Dat God zijn Zoon gegeven heeft voor onze zonden. En dat is nu de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij de eerste is geweest. En zijn Zoon gezonden heeft. Ja, en dan komt er wederliefde in onze harten. Dan gaan wij God lief hebben. Dan gaan wij elkaar lief hebben. Dat is ook de lijn die hier getrokken wordt. Als wij zeggen dat wij God lief hebben en onze broeder haten, dan is de liefde Gods niet in ons. Laten wij elkaar lief hebben. Omdat God ons heeft lief gehad. Onbegrijpelijk. Maar toch waar. Wij weten het, we zien het in de dood van Jezus Christus. Hij heeft zijn Zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonden. En daardoor weten wij het en mogen wij vast geloven dat wij ons niet bedriegen als wij deze liefde Gods in zijn Zoon geopenbaard als grondslag voor ons leven mogen hebben. Laten wij samen zingen. Psalm 86. Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild, in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3. voor onze zonden. We hebben die woorden al enige keren mogen horen. Dat geeft de diepte van onze val aan. Laat zien wat er nodig was om ons met God te verzoenen. We hebben iets mogen horen vanuit Galaten 1 over de liefde van Jezus Christus zelf, die zichzelf gegeven heeft. En Johannes 4 heeft ons gesproken over de liefde van God, die zijn Zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven tot een verzoening voor alle, voor onze zonden. En dan mag opnieuw de nodiging uitgaan. En dan klinkt de vraag: waar gaat u, waar ga jij met je zonden heen? Vluchten wij tot Jezus Christus? Of dragen wij ze zelf? Is Hij degene die voor ons de zonden draagt? Of blijven wij in ongeloof bij Hem weg? Waar gaat u, waar ga jij heen met je zonden? Christus nodigt en Hij roept: kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Hij nodigt, Hij belooft het. En als Hij het zegt, dan liegt Hij niet. Dan is Hij betrouwbaar, ook in zijn belofte. Kom dan tot Hem en ontvang uit zijn eigen hand de tekenen van zijn verbroken lichaam, van zijn vergoten bloed, tot verzekering en tot bevestiging in dit allerheiligste geloof, opdat wij vast zouden staan op dit heerlijke evangelie, dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. De Meester is daar, Hij roept u. Misschien willen enkele mensen daar plaatsnemen. Kom maar verder. Goed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij een gedeelte lezen uit 1 Johannes 1. In Johannes 1, wij lezen vanaf vers 8 en dan lezen we door tot hoofdstuk 2, vers 2. In Johannes 1, vers 8 tot 2, vers 2. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een advocaat, bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Opnieuw dezelfde woorden voor onze zonde. Maar niet alleen voor onze zonde, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Hier valt de nadruk op de rijkwijde, op de kracht van het bloed van Jezus Christus. Niemand is te groot zondaar voor dit offer. Zijn macht is zo groot, hij heeft de dood volkomen overwonnen. En wie er ook in de wereld is, al zijn we de grootste van alle zondaren, maar hij is een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Er hoeft, er kan ook geen ander offer zijn, geen andere verzoening dan dit offer. Wij hoeven ook niet te zoeken naar een ander antwoord op onze schuld dan dit offer. We zouden ook geen ander antwoord vinden. De hele wereld is op hem aangewezen. En dit zal ook de nieuwe wereld zijn. Diegenen die Christus mogen kennen in zijn verzoenend bloed. Dat zal eenmaal de nieuwe wereld zijn. De nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat zal de lofprijzing in de hemel zijn. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan zal heel de aarde vol zijn van de kennis van God in Christus. Dat is ook de bedoeling van dit avondmaal, dat wij uitzien naar dat moment. Dat wij het avondmaal mogen vieren aan de bruiloft van het Lam. En we het nieuwe lied mogen zingen. Laten wij samen zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers.
Thank you.
dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften, dat zijn de woorden die vanmorgen centraal mogen staan. Voor Paulus gold dat hij daarop terugkeek. Ook toen hij de brief schreef, rond het jaar 50, keek hij terug. En mocht hij zeggen, het is toen gebeurd, hoeveel te meer geldt dat voor ons? Dat het gedaan is, gebeurd is. Volkomen alleen heeft hij dat werk gedaan. Wij waren daar niet bij. Toen wij nog zondaars waren. Toen heeft Christus aan ons gedacht. Het is een eenzijdig godswerk. Wij waren daar niet bij betrokken. Wij kunnen daar niet aan bijdragen. Wij hoeven daar ook niet aan bij te dragen. Dat is de kracht juist van het christelijke geloof, dat het rust op de heilsfeiten, niet op wat wij gedaan hebben, of doen, of nog moeten doen, of niet meer doen, maar op wat God gedaan heeft in Christus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat zijn de instellingswoorden van de Heere Jezus. En daartoe roept Hij ons nu ook op. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het enige dat wij hoeven te doen is terugdenken aan wat Hij gedaan heeft, om ons daarin te verblijden, om ons daarin te verheugen, om met Hem verbonden te zijn, wat Hij toen gedaan heeft. Daartoe roept Hij op, daartoe geeft Hij het bevel, om te nemen, om te eten, en Hem daarin te loven en te prijzen. Hij nodigt ons, kom dan, alle dingen zijn gereed. Omdat ook deze tafel vol is, zal ik hierna nog een andere tafel openen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij het woord van God openen in Romeinen hoofdstuk 5. Wij lezen Romeinen 5, de versen 6 tot en met 10. Romeinen 5, vers 6 tot en met 10. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. God bevestigt zijn liefde, zegt verzacht, jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Wij kunnen, ik zei het net al kort even, denken aan iemand als Paulus. We kunnen denken aan de mensen in Rome zelf. Zij leefden een goddeloze leven. Zij wisten niets van wat er gebeurde op Golgotha op het moment dat Christus stierf. Maar Christus dacht aan hen. En Christus gaf zichzelf voor zondaren, voor vijanden, voor goddelozen. Dat is de liefde van God. Geldt ook voor ons. Wij leven nu in 2012. Wij bestonden nog niet. Maar Christus dacht aan ons. Toen hij aan het kruis hing. Toen hij met bloedige zweet werd uitgeperst. Toen hij vroeg: mag die drinkbeker aan mij voorbij gaan? En toch is hij die weggegaan. Waarom? Om ons te bevrijden. En we hebben misschien ook een leven achter ons waar wij aan Christus niet dachten en zijn genade ons niet dierbaar was. Maar dat is nu de liefde van God, dat God zijn werk doet. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden door zijn leven. Wij hebben geen dode zaligmaker, wij hebben een levende zaligmaker. Die altijd leeft om voor ons te bidden. Donderdag mag het hemelvaartsdag zijn. Veel meer nog. In zijn dood heeft hij zijn liefde getoond. Maar hij leeft voor eeuwig en altijd om voor ons te bidden. Dat ligt onze zaligheid vast. In hem. In de Heere Jezus Christus. Laten wij samen zingen uit Psalm 130. Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, vers 2. Gemeente, de nodiging mag nog een keer uitgaan. En ik doe het met vreugde en van harte. Er is overvloed aan de tafel van Christus. Zijn offer, eenmaal gebracht, overvloedig genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. En dan, gemeente, dan is het van tweeën één. Of wij stellen ons vertrouwen op deze Christus, die zo laag neerdaalt, dat hij nu de tekenen van zijn lichaam, van zijn bloed ons geeft. Nee, niet de tekenen, maar werkelijk zijn lichaam, werkelijk zijn bloed. Hij geeft zichzelf. Dat belooft hij, daar staat hij voorin. Daarom geeft hij dit sacrament. Wie dit in geloof mag ontvangen, die bedriegt zich niet. Wie deze Christus vertrouwt, kan niet meer verloren gaan. Wij gaan verloren als wij deze Christus wantrouwen en verachten. Gemeente, een laatste oproep. Voor allen die misschien met veel twijfel, met veel aanvechting, maar toch deze Christus niet willen verloochenen. Hij nodigt, hij roept. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij Christus van eeuwigheid. Alle dingen zijn gereed. Als er niemand is, dan zullen we hiermee deze avondmaalsviering besluiten. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en aan ieder spreken zijn hart, al dus loof de Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door het bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. O barmhartige God en Vader, we danken u van ganse harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid onze enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het avondmaal laten instellen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in dat rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen, ten slotte uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52 vers 7. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.